Zo, goedemorgen. Ja, we gaan vandaag weer verder met Bijbelboek Openbaring. En zoals te doen gebruikelijk gaan we zo eerst een samenvatting doen van de vorige keer. Dan gaan we verder met hoofdstuk 16, want we waren zo'n beetje halverwege over die laatste zeven plagen. En hoofdstuk 16 maken we af vandaag. En dan is het de bedoeling dat we in ieder geval een inleiding gaan doen op hoofdstuk 17. En dat was wel grappig, want daar gaan we het hebben over de grote hoer. En ik zei tegen mijn jongste dochter, die wel wat van de Bijbel weet, maar niet zoveel weet, ik zei, ja, ik ga het over de grote hoer hebben. Nee, dat staat echt niet in de Bijbel. Ze dacht dat ik een grapje maakte. Maar ik zei, nee, ik kan het echt laten zien. In de Bijbel gaat het over de grote hoer. Nou, daar gaan wij het dus over hebben in ieder geval vanmiddag. We hebben wel eerder ook over gehad, over ja, het Bijbelboek Openbaring. Hoe moet je daar nou tegen aankijken? Ook tegen het fenomeen van wraak van God, hè? Ik heb het ook gehad over, ja, wraak, dat moet je zien als een beheerste en wijze van vergelding waarbij geschonden recht wordt hersteld. En wij vinden dat natuurlijk nog wel eens lastig. En dan denk ik dat dat soms ook gewoon te maken heeft met het feit dat wij, ik denk dat niemand hier echt zit die echt bewust de oorlog nog letterlijk aan de lijf heeft ondervonden. Misschien nog één hele oude broer. Ik weet niet, die is er volgens mij is er niet vandaag. Maar we hebben dat niet echt aan de lijve ondervonden. En daarom is het soms heel moeilijk voor te stellen dat dat bepaalde gevoelens van wraak op kan roepen. En ook heeft het te maken met de tijd waarin wij opgroeien. De denkbeelden van deze tijd. De wijze waarop we tegen zaken aankijken. Hoe we met dingen omgaan. En dat verschilt ook per tijd. En de manier van deze, de manier in onze tijd van denken is heel anders dan 70 jaar terug of ook maar een 100 jaar terug. En nou, ik was een boek aan het lezen over de Tweede Wereldoorlog. Het beschrijft hoe een grote groep soldaten, een divisie bezig is om hun deel van de bevrijding voor elkaar te krijgen. En wat mij gisteravond trof toen ik aan het lezen was, was het volgende stukje wat het denk ik toch wat dichterbij brengt. Ja, en daarin mag je ook best, we zijn vaak vrij nuchter. Hè? We zijn bijna soms rationeel hoe we soms met de Bijbel omgaan. Maar met dat soort dingen speelt gevoel soms denk ik ook wel een grote rol. En ik denk ook zeker als je kijkt, hè, dus ik vind met name dan ook het Oude Testament, ook het Nieuwe Testament vind je terug, dat je niet alleen met je verstand, maar met heel je hart God kent, dus ook met heel je gevoel. En dat gevoel mag ook een plaats hebben in je leven. En je mag ook, en dat heb je natuurlijk ook als je het hebt over wraak, dat gevoel van wraak, dat komt bij mensen op onder bepaalde omstandigheden. Ik ga er een stukje van lezen. En het wordt vanzelf al duidelijk waar deze soldaten zijn aanbeland. En het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Waarom loopt dat ding nou precies? Ja, hij doet het wel. Wacht even. Ik moet hem even opzoeken. Ogenblikje. Ja. Sparks zag een meisje. Hij zou haar gezicht nooit vergeten. Ze lag bovenop een stapel lijken. Haar ogen stonden smekend wijd open. Het was alsof ze naar de lucht keek. Op zoek naar een antwoord. Waarom? Iets verderop zag Sparks twee dode gevangenen op de grond liggen. Ze waren op beestachtige manier vermoord. Hij kon alleen maar stilstaan en staren. Toen moest hij overgeven. Een van de slachtoffers had nog genoeg kracht gehad om uit een wagon te kruipen. Maar toen had een Duitser met een geweerkolf zijn schedel ingeslagen. De hersenen lagen uiteengespat over de grond. Ook Sparks mannen zagen het lijk met de ingeslagen schedel. Sommigen begonnen te huilen. Anderen vloekten. De meesten waren sprakeloos. Ze konden niet geloven wat ze zagen. Het was onwerkelijk. Maden, de stank. Naakte mensen opgestapeld in hopen. Wat was dit voor een plek? Wat was er in Dachau gebeurd? Hoe konden mensen zulk kwaad begaan? Ongeloof en geschoktheid veranderden in woede. Maak geen gevangenen, zei iemand. Laten we al die klootzakken één voor één om zeep helpen. Neem geen SS'er levend gevangen. En ik kan mij zo voorstellen, als je dit zo hoort, hè, het is verschrikkelijk heftig wat er gebeurd is. En de manier waarop het geschreven wordt, kwam in ieder geval bij mij wel binnen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan gevoelens van wraak hebt. Hè. En de manier waarop het dan uitgevoerd wordt in het vervolg van het boek, dat gaat dan op een niet gecontroleerde manier, vanuit woede. En we kunnen soms moeite hebben met wraak, maar als je dit zo leest, dan denk ik dat de meeste mensen geen moeite zullen hebben met wraak, dat de daders hiervan uiteindelijk omgebracht worden. En ik denk dat we zelfs gevoelsmatig, tenminste ik had in ieder geval die ervaring wel, ook geen moeite mee hadden dat dat standrechtelijk gebeurde zonder proces. Met deze mensen die gewoon daar stonden en daar verantwoordelijk voor waren. Nou werkt dat bij God anders. God, hè, die laat ook zijn wraak uiteindelijk over dit soort mensen komen, de verdrukkers van zijn volk. Alleen hij doet dat wel op een rechtmatige en gecontroleerde wijze. En zelfs het feit is ook nog zo, als je in Openbaring terugkijkt, dat God altijd deze onderdrukkers een kans heeft gegeven. En dat hebben we ook de vorige keer besproken. God geeft de mensheid altijd een kans. Zoals je ook bij Farao zag, hij krijgt altijd een kans totdat het meest ultieme, de tiende plaag, gebeurde, waarbij zijn eigen zoon omkwam. Goed, dat waren zo gedachten die ik meenam, zeker als je met het Bijbelboek Openbaring bent, zeker als je het hebt over wraak. Je kunt heel klinisch naar dit Bijbelboek kijken, maar het roept soms ook bepaalde dingen bij je op. En ook het Bijbelboek Openbaring is ook wel een boek wat denk ik in de Tweede Wereldoorlog ook velen tot steun is geweest. Ook al heeft het wellicht natuurlijk niet, of heeft het geen toepassing op die tijd, maar daar kun je wel je geestelijke steun uitvinden. Nou goed, dat even ter inleiding. Gaan we nu naar een samenvatting van de vorige keer. En ik denk wel ja, dat het gewoon goed is om ons bewust te zijn van dat Gods wraak er uiteindelijk niet voor niets is. Dat het ook vooral is om geschonden recht te herstellen. De vorige keer hebben wij eerst stilgestaan bij Openbaring 15, vers 1 tot 8. Dat was de aankondiging van de laatste plagen, oftewel de zeven schaalgerichten. En daar zagen we allereerst dat de overwinnaars in de hemel het lied van Mozes en het lied van het Lam zingen. Kijk er maar eens mee. In vers 3 en 4 van Openbaring 15. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Nou, wat je hier dus ziet is dat men het lied van het Lam zingt. En we hebben eigenlijk ook de vorige keer wel gezegd van het lied van het Lam en het lied van Mozes. Ja, dat is één en hetzelfde lied wat we in Openbaring terugvinden. Waarbij wel teruggegrepen wordt op een lied wat Mozes zelf gezongen heeft met teksten daaruit. Maar ook vinden we daar heel veel oud-testamentische teksten in terug. En ja, daaruit kun je niet anders dan concluderen dat hier in Openbaring dat lied van het Lam oud-testamentische vervulling in het Nieuwe Testament is, en vervuld in Christus. En daarbij is de boodschap van het lied: God moet door iedereen gevreesd worden, want zijn werken zijn groot en volkomen. En dat vind je eigenlijk ook terug in dat eeuwige evangelie, waar we ook al een paar keer bij stil hebben gestaan. Vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is wat God wil. God wil dat de volken, God wil dat zijn volk, God wil dat de mensheid tot erkentenis komt dat hij God en schepper is. En hij biedt verzoening en vergeving aan door Jezus Christus. Nou goed, en zo zie je in dat lied van het Lam oude en nieuwe verbond samenkomen. Waarvan we ook nog zeiden van ja, in Christus worden de wet en de profeten vervuld. En je zou het boek Openbaring eigenlijk ook kunnen zien van ja, daarin in het hele boek Openbaring, daarin komt oud-testamentische profetie en nieuw-testamentische vervulling komt daarin samen. Het is het sluitstuk van de Bijbel, het maakt de Bijbel compleet en het zorgt ervoor dat die twee zaken als een schakel zo bij elkaar komen. Wat niet wil zeggen dat er ook niet andere Bijbelboeken in de Bijbel zijn, in het Nieuwe Testament zijn, die hele duidelijke verband hebben met het Oude Testament. Maar het boek Openbaring, daar zie je ook eigenlijk de daadwerkelijke vervulling, de daadwerkelijke komst van de Messias. Goed, gaan we even verder weer naar dat gedeelte van hoofdstuk 15, vers 1 tot 8, de aankondiging van de laatste plagen. En dan zien we uiteindelijk ook dat de tempel in vers 8 vervuld wordt met de rook van de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En dat niemand ook de tempel kan binnengaan voordat de zeven plagen en de zeven engelen tot een einde gekomen zijn. Ja, en eigenlijk was daar heel kort de conclusie van, ja, om tot God te kunnen komen moet je gereinigd zijn. Moet alle zonde, moet al het kwaad weggedaan zijn. En denk ik ook gelijk wat in Korinthe staat, vlees en bloed, waar de zonde in huist, kan het koninkrijk Gods niet beërven. Dat vind je daar dan in terug. Goed, dan gaan we nog naar het volgende hoofdstuk. En dat is hoofdstuk 16. En toen hebben we vers 1 tot 11 behandeld. De zeven schalen. En dan zien we vervolgens naar de aankondiging van die zeven laatste plagen in hoofdstuk 15 vers 1 tot 8. Zien we uiteindelijk dat God opdracht geeft met een stem uit de tempel, uit het heiligdom, om de zeven schalen met plagen uit te gieten op de aarde. En de aarde moet je dan zien als de leefomgeving van de mensen, welke door plagen aangedaan wordt. Hè? En dan zie je dat eerst de mensheid is, hè, bij de eerste plaag, wanneer mensen kwaadaardig en schadelijke zweren krijgen. En bij de tweede plaag zie je dat de zee is, de zoutwaterbronnen, dat verandert in bloed. En bij de derde plaag zijn het de zoetwaterbronnen die in bloed veranderen. En in de vierde plaag is het de zon die voor de warmte zorgt en die voor zorgt dat het oogst kan groeien. Dat die zon een verzengende kracht krijgt, waarbij mensen, ja, ook al geteisterd door dorst, met enorme hitte te maken krijgen. En dan het laatste wat we de vorige keer hebben behandeld, dat is de vijfde plaag. En daar zien we dat duisternis komt over het koninkrijk van het beest. En ertussenin zit dan natuurlijk nog wel, na de eerste drie plagen zit nog wel een intermezzo. In vers 5 en 6 komen we straks bij de laatste plaag ook tegen een intermezzo. Laten we eens even lezen wat er ook weer in die versen stond. Van Openbaring 16 vers 5 en 6. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt, aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander die bij het altaar vandaan kwam zeggen: Ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En hier vind je toch ongeveer eens even heel duidelijk terug van, ja, waarom zijn daar die oordelen daar? Nou, het is vergelding van kwaad en dat gebeurt op een rechtmatige en gecontroleerde wijze. En je ziet ook dat daar natuurlijk een ordening in zit, met zeven zegels, met zeven bazuinen, met zeven schalen. Het is een weldoordacht plan waarbij God in eerste instantie wil proberen die goddeloze mensheid, de mensen die op aarde wonen, hebben we eerder gezien, hè, dat ziet op de goddeloze mensheid, op andere gedachten te brengen. Maar uiteindelijk is het ook, hè, een mate van straf, waar ook eerder om verzocht werd, zoals we ook al vaker hebben aangehaald, door de zielen onder het altaar. Hè, om het wreken van het bloed, van dat vergoten is door de mensen op de aarde, ten koste van de gelovigen. Ja, nou, en daar zou je eigenlijk ook nog, als je vers 5 en 6 leest, zou je ook nog over kunnen zeggen van, ja, Gods heiligheid, dat verdraagt ook geen onrecht. Dat zie je ook natuurlijk door, als die tempel in Openbaring 15 vers 8 vervuld met rook is en dat niemand binnen kan gaan. Dan zie je dus dat daar de vraag komt over hen die de gelovigen hebben vervolgd en gedood. En wat wel belangrijk is, wat we daarin terugzien, is er wat in vers 7 staat. Ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig, zijn waar, en dat staat tegenover leugenachtigheid, en rechtvaardig. Nou, en als je kijkt naar het regime van het beest, dat is leugenachtig, en onrechtvaardig. En ja, als je kijkt naar de heerschappij in deze tijd, hè, is vaak ook leugenachtig en onrechtvaardig. Nou, als je vaak ziet van hè, hoe er in de politiek gedraaid wordt, hoe het vaak ten koste gaat van de zwakkeren. En dat zien we in deze tijd steeds meer terug. In toenemende mate zien we terug dat de zwakkeren in deze tijd onder druk staan, verdrukt worden, het slecht hebben. En dat de rijken alleen maar rijker worden. En ook menen dat zij hè, zich allerlei bezittingen en geld mogen toe-eigenen ten koste van arme mensen. Ja, dat is, hè, dat is ook wel een gegeven wat je in deze tijd terugziet. Waarin je ook uiteindelijk ziet van ja, aardse heerschappij is niet waarachtig en rechtvaardig. Maar is vaak leugenachtig en onrechtvaardig. Nou ja, goed, wat betreft dat intermezzo, daar hebben we net al de vierde en de vijfde plaag genoemd. En uiteindelijk de slotsom, hè, als je ziet dat er duisternis komt over het rijk van het beest. Hè, ja, zou je daarvan, konden we daarvan zeggen van ja, de vijanden van God, die leven letterlijk en figuurlijk in de duister. En ja, de gelovigen, die verzegeld zijn, die leven in het licht met God. Nou, daar had ik toch nog een tekst bij uit 1 Thessalonicense 5. En we weten dat 1 Thessalonicense, maar trouwens ook Korinthe en Romeinen, geschreven is met het oog op de naderende eindtijd. Tenminste, om het zomaar te zeggen, als je die Bijbelboeken leest, dan zie je nog dat de verwachting van de komst van Christus ja, nog heel actueel is. Die is nog heel, men verwacht dat hij nog spoedig terug zal komen. Kom je in de latere brieven van Paulus, de brieven die Paulus later heeft geschreven, dan zie je die verwachting niet meer. Maar hè, als je het hebt over Romeinen, Korinthe en Thessalonicense, daar zie je die verwachting nog wel heel duidelijk terug. Gaan we naar 1 Thessalonicense 5. Vers 4 tot 6. Waar Paulus tegen zijn toehoorders, zijn lezers, zijn luisteraars zegt, hè, want zo'n brief werd gezonden aan zo'n gemeente en die werd dan voorin de gemeente voorgelezen. Maar u broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Hè, de dag dat de Heere komt en alles wat eraan vooraf gaat. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Ja, en daarmee suggereert hij ook, ja, op dit moment is er duisternis in de wereld. En ja, de mensen die de machthebbers in deze tijd dienen, die hebben ook liever die duisternis. Die willen niet anders, die profiteren daarvan. Wij zien echter uit naar een ander rijk, namelijk het rijk van het licht. En wij zien uit naar het licht. En wij weten dat het licht komt. En het licht zal welkom voor ons zijn. En wij gaan het ook zien dat het licht wordt. Alleen, ja, degene die hè, het rijk van de duisternis volgen, die in de ban zijn van het rijk van het kwaad, ja, die zullen het niet aanzien komen, want zij zijn in geestelijk opzicht verduisterd. En dat schiet me zo te binnen, moet je eigenlijk ook bijna denken aan die goddeloze mannen die het huis van Lot in Sodom belaagden, omdat die gemeenschap wilden hebben met de engelen die bij Lot op bezoek waren. En die werden met blindheid geslagen, zodat ze de deur niet konden zien. Nou, zo is het, geldt het voor de gelovigen. Die weten dat de dag komt. Die zien uit naar de dag. Hè, omdat zij die dag toebehoren. Maar voor de ongelovigen is het zo. Ja, die zien niet uit van naar die dag. Die willen liever bij hun situatie blijven. En die worden er overvallen. Want die denken dat de nacht waarin zij leven, die denken dat dat dag is. Als je eigenlijk soms ook hoort zeggen van nou, we hebben het hier in deze wereld goed voor elkaar en men ziet deze wereld vaak als een paradijs. Goed, u bent alle dus kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En ook al is het aan de Thessalonicense geschreven, ik denk dat dit ook in zekere zin zeker voor ons opgaat. Nou, dan lezen we nog tot slot vers 9 van 1 Thessalonicense 5. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Nou, dat zie je ook hè, in Openbaring als je daarnaast legt. Want dan zie je dat die gelovigen ook verzegeld worden. Maar tot het verkrijgen van zaligheid, van redding. Ja, redding van al die vijanden van God. Door onze Heer Jezus Christus. Maar ook redding van de zonde, macht En ook redding van de vergankelijkheid. Nou, dan lezen we vers 10 en 11 er ook nog bij, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Nou, in die verwachting roept Paulus de Thessalonicenzen op om verder te gaan. En eigenlijk geldt dat ook voor ons. Wij verwachten op dit moment niet zozeer direct de wederkomst van Christus. Er zijn ook geen tekenen van. Maar we verwachten uiteindelijk wel, en zeker bij het ouder worden, straks na dit leven met Christus verenigd te worden in heerlijkheid. En op weg daar naartoe mogen we elkaar bemoedigen, mogen we voor elkaar klaarstaan en mogen we elkaar opbouwen. Dat is nog even een mooie praktische les die we uit dit gedeelte mogen leren. Nou, dat is de samenvatting van de vorige keer. En dan gaan we nu weer terug naar Openbaring 16. En dan gaan we naar het vervolg van Openbaring 16 kijken. Openbaring 16. En we gaan eerst vers 12 tot 21 maar eens lezen. En maar eens even zien wat daar precies staat. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie je, kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon die zei: het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. En bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Nou, tot zover. En als je nou even naar dit gedeelte kijkt, dan zien we uiteindelijk dat dit hele gedeelte, vers 12 tot 21, uiteindelijk in vers 13 tot 15 onderbroken wordt. En het is even aardig, laten we dat even lezen, dan krijgen we dat meer begrip van. En dat gaat dan om die zesde engel die zijn schaal uitgiet over de rivier de Eufraat. En dan lezen we eerst in vers 12: en de engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd door de koningen uit de richting waar de zon op gaat. En dan gaat het eigenlijk verder in vers 16 en vormen de versen 13 tot 15 een intermezzo. En dan gaat het dus verder in vers 16, waar staat: en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En in vers 13 of tot 15 vind je min of meer een toelichting, zoals we dat ook hebben gezien in vers 6 en 7 van hoofdstuk 16, wat ook een intermezzo vormde. Nou goed, laten we eerst eens gaan kijken naar vers 12 en 16. En daarna staan we stil bij vers 13 en 15. En dan gaan we het hier dus hebben over de zesde engel die zijn schaal uitgiet over de grote rivier de Eufraat, waarover in een eerdere Bijbelstudie alweer lang geleden hebben gezegd van ja, de Eufraat werd ook gezien een beetje als de plek van ja, waar de demonische machten ontstonden en vandaan kwamen. Nou, dan hadden we net al vers 12 gelezen. En daar zagen we dus ook dat de Eufraat opdroogde. En dat heeft dan als doel dat de koningen uit het oosten naar Armageddon kunnen optrekken. He? En daarom heb ik een kaartje uitgedeeld. Ik denk van ja, dan maakt dat wat beeld. Want ik kan dat een beetje verbaal uit gaan leggen. Maar ik heb twee kaartjes. De bovenste laat natuurlijk Israël zien en de omliggende omgeving met Mesopotamië. En in het oosten helemaal Babel, wat tussen Akao en Ur in ligt. Ja, wij kwamen langs Ur der Galdeeën en dat was Ur der Galdeeën. Dat is ietsjes verder weg, Ur der Galdeeën. En als je dan Babel ziet, dan is het wel aardig dat al die lijntjes die naar die steden lopen, dat waren routes. Je kon vrij direct door de woestijn gaan, via Babel naar Douma in het zuiden. En dan weer een beetje naar het noordwesten trekkend. Maar dat had dus nadeel dat je verder door de woestijn moest. En dat was natuurlijk voor die paarden die moesten drinken, et cetera, et cetera. En dat eten wat je moest hebben, dat was vrij lastig. Wat men meestal deed, als men een handelskaravaan had, of als men optrok, dan volgde men de Eufraat, wat een vruchtbaar gebied was, waar genoeg te eten en te drinken was. Want ja, je reed niet op je paard, je reed je niet zomaar in één dag helemaal naar Israël toe. Maar dan volgde je de Eufraat via een boog. Eerst naar het noordwesten en dan naar het zuidwesten. Dus via Mari en Tadmor en Damascus. En ging men zo richting Israël. Nou, en dan moeten we eigenlijk hier zien dat die Eufraat opdroogt. Met als doel dat je via die bedding nog sneller op kon trekken richting Israël. En dus eigenlijk via die boog, wat ze ook wel de vruchtbare halve maan noemen, kon optrekken naar Israël. Nou, en aan het onderste kaartje zien we dan vervolgens het noorden van Israël. En dan zie je het meer van Galilea liggen, of ook wat meer van Tiberias genoemd. En ik heb een pijl gemaakt van hoe de troepen dan vanuit het noorden optrekkend, de troepen komend uit het oosten. Maar die gaan dus in een boog en dan komen ze dus uiteindelijk vanuit Hazor in het noorden. Trekken ze min of meer door het heuvelland heen. Langs de bergen aan de oost- en de westkant. Trekken ze op naar de vlakte van Jezreel. Of dal van Megiddo. En dat is gewoon Armageddon. Dus dit is wat je moet zien als het Armageddon. Het dal van Megiddo. En daar werd dan strijd geleverd. En dan moet je bedenken van ja, uit het noorden kwamen troepen. En uit het zuiden kwam Israël om de boel te verdedigen. En waarom was dat een belangrijk gedeelte? Nou, omdat je daar natuurlijk ook het Karmelgebergte ziet liggen. En een gebergte, dat voert een grens. Nou, denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. In Nederland heb je de Gerrenberg. Nou, dat ding, dat rijd ik in mijn fietsje in 1,5 minuut op. Maar het was nog best een lastig ding om voor die Duitsers te veroveren. Ondanks dat zij heel veel wapens en zo hadden. En nou was ik laatst met mijn gezin in Ieper. En bij Ieper had je de Ieperboog. En dat zijn heuvels die rond Ieper liggen. Nou, het stelt echt helemaal niks voor. Dat is nog minder dan de Gebbeberg. Maar het viel niet te veroveren door de geallieerden op de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. En ook bij de derde slag van Ieper, enorm veel doden gevallen. Eén grote bende en ellende, drama's. Maar men kreeg het niet veroverd. En de Duitsers hadden daarbij gewoon het voordeel dat je, omdat je iets hoger zat, kon je precies zien wat die geallieerde troepen deden. En had je gewoon een overwicht. Ja, bedenk maar, want als jij op een helling staat, als jij boven staat, is het makkelijker verdedigen dan dat je beneden staat. Nou, dat is het belang, historische belang, van het dal van Megiddo, van Armageddon, waar in het verleden, wat je ook in de Bijbel terugziet, dat daar strijd is geweest. Even kijken hoor, daar had ik wellicht misschien nog een tekst over. En dan zit ik eigenlijk alweer wat verder in waar ik het over wilde hebben. Dan gaan we even naar Richteren 5 vers 19. Ik wil er toch even een voorbeeld van noemen. Dat gaat dan om de strijd van Barak tegen Sisera. En de strijd in het dal van Megiddo komt gewoon vaker terug. Dat was een belangrijk punt. Het was niet alleen voor Israël zo, maar bijvoorbeeld ook als Babel optrok tegen Egypte. Dan ontmoeten ze elkaar daar ook. Dan was dat de plek om de boel uit te vechten. Een dal waar dan, het was een bloedbad. Richteren 5 gaan we nu naartoe. Richteren 5. Nee. Nou ja, goed, daarom heb ik een kaartje gegeven. Dat maakt het wat beeldend. Dan heb je dat ook een beetje voor over. Van, hey, ja, weet je, de Bijbel is niet alleen een heilsboodschap. Maar er zit ook een hele hoop historie aan vast. Ons, eigenlijk wat het zo is. God openbaart zich in de geschiedenissen zoals die in de Bijbel staat beschreven. Historische gebeurtenissen waarin God zich openbaart. Richteren 5, ik zit in Richteren 9, dat schiet niet op. Vers 19 en 20. En dat is dan een lied op... een lied van Deborah. En die zingt dan gezellig samen met Barak. En het gaat dan over de strijd tegen Sisera. En dat gaat dan even puur om aan te geven dat daar in dat dal van Megiddo gestreden wordt. Vers 19 van Richteren 5. De koningen kwamen, zij streden. Toen streden de koningen van Kanaan bij Taanach aan het water van Megiddo. Maar buiten aan zilver namen zij niet mee. Vanuit de hemel streden zij... Vanuit hun banen streden de sterren tegen Sisera. En dan zou je eigenlijk hier kunnen zeggen van ja, daar werd hemelse hulp geboden. Dat heeft het laatste vers dan te betekenen. Je zou het misschien zelfs ook zo kunnen zeggen van ja, misschien heeft het wel te maken met die engelvorsten waarover in Daniël ook wordt gesproken. He, dat al die volken hadden een engelvorst. Dat kun je ook als die sterren zien. En, nou, dat vind je daar dan terug. Nou, daar zie je dus even als voorbeeld terug... van die Eufraat. Er zit nog wat anders in of dat dal van Megiddo. En dan kom ik nu nog even bij die Eufraat die drooggelegd wordt. Daar vind je natuurlijk dan ook alweer een verband mee met de Rode Zee die drooggelegd wordt. Kijk, die Eufraat wordt drooggelegd. Daar trekken die koningen uit op. Die worden dan niet verzorgen door water. Maar ze gaan wel een ondergang tegemoet. En de koning van Egypte, de farao, die trok ook door de Rode Zee die drooggelegd was, ook zijn ondergang tegemoet. Maar die werd wel verzwolgen door het water. In dat kader is het even aardig om ook nog naar Jesaja 11 te gaan. Jesaja 11. Jesaja 11. Vers 15 en 16. Dan zie je dat die twee naast elkaar gezet worden. En dan gaat het niet over een strijd, dan gaat het juist over het herstel van Israël, de terugkeer van ballingen. Dus daar is wel een verschil, hè. In Openbaring gaat het over het optrekken van godvijandige troepen. In Jesaja 11 gaat het over het terugkeer van Gods volk. Jesaja 11 vers 15, dan zal de inham van de zee van Egypte met de band slaan, hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. Nou, daar wordt die link hier dan mee gelegd. In Openbaring zie je ten aanzien van de ondergang van farao en de ondergang van de koning van het oosten niet direct die link gelegd. Alleen we hebben al eerder de vorige keer gezien dat er parallellen zijn tussen het boek Openbaring en de uittocht uit Egypte. En eigenlijk is het zo van ja, zoals God zijn volk Israël uit Egypte verloste en wraak deed komen, vergelding deed komen over farao, zo zal hij weer doen in de eindtijd. En Israël kan daarin vertrouwen op datgene wat God eerder heeft gedaan. En wat in zijn woord, in de Torah, in de schrift geschreven staat. Nou, dan is het natuurlijk wel even aardig van ja, wat moet je nou met dit gedeelte in historisch of profetisch perspectief. Nou, we hebben al wel eerder opgemerkt dat... En dat is het uitgangspunt wat we hanteren bij de studie van deze Bijbel. Dat het boek Openbaring rond 58 is geschreven. En dat men nog de wederkomst van Christus heel nabij verwachtte. En dat men uiteindelijk als de grote vijand in die tijd het Romeinse volk zag. Daar gaan we straks ook nog later over hebben. En dat historisch gezien klopt dan wel wat hier staat. Want wat kwam er in die tijd uit het oosten? Nou, in die tijd uit het oosten... En bij de Eufraat had je de Parten. En ja, die Parten die waren in de tijd van Johannes in oorlog met de Romeinen. En die werden zeer gevreesd. Waarom waren ze zeer gevreesd? Nou, ze hadden hele snelle paardjes waar ze op reden. En op die paarden waren ze, ja, als je heel snel en wendbaar bent, ja, dan kun je heel snel slagen toebrengen. En de vijand overmeesteren. Nou, zelfs heden ten dagen is die snelheid nog belangrijk, hè, in de oorlogen. Snelheid is altijd het belangrijkste. Wees je vijand een slag voor. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog zagen we natuurlijk al bij de blitzkrieg. Nou, misschien die parten die hadden op hun manier een soort van blitzkrieg. Nou, in dat opzicht, hè, kun je dit historisch gezien prima plaatsen. En kun je daar op deze manier dan wel zo naar kijken. Nou, dan tot slot nog iets over die Eufraat. Die Eufraat was niet alleen de rivier die bij Babel hoorde, maar het vormde uiteindelijk ook de grens van het beloofde land, zoals God dit aanvankelijk bedoeld had. Kijk maar eens mee. En zoals het aan Abraham beloofd had, Genesis 15, vers 18. Dus uiteindelijk is dat volgen van die Eufraat en het oversteken van die Eufraat, daarmee ga je het beloofde land in. Het is wel aardig als je bij Abraham zijn geschiedenis gaat kijken, wordt het Abraham die Eufraat overgaat en gehoor geeft aan God zijn opdracht om naar het land te gaan wat God hem beloofd heeft, treuzelt hij. Hij blijft daar een beetje hangen in Haran tot zijn vader dood is. Er zijn dingen die hem tegenhouden. Dat zie je trouwens ook op het kaartje. Hè? Het bovenste kaartje, dan heb je zo'n term Koerdisch bergland en daaronder vind je Haran. Nou, dat ligt vanuit Israël bezien aan de verkeerde kant van de Eufraat. Ja, je kunt het ook geestelijk zien, hè? Het beloofde land ingaan, dan moet je de Eufraat oversteken. Dan moet je het land van het vlees, het land van de goddeloosheid, het land van de zonde, dat moet je achter je laten. Nou ja, dat kan nog wel eens met moeite, met pijn en moeite gepaard gaan. Nou, Genesis 15 vers 18 vinden we dan terug dat de Eufraat uiteindelijk de grens zal zijn van het beloofde land. En dus eigenlijk zie je wat historische zaken, je ziet profetische zaken. Maar er zit natuurlijk ook een soort geestelijke lessen kun je er ook nog uit halen. Dus wat dat betreft is het altijd wel aardig om die diepere lagen in de Bijbel te mogen ontdekken. Op die dag, Genesis 15 vers 18, sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af, de Nijl, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Van aan de Nijl tot de Eufraat is uiteindelijk aan Israël gegeven. En dat vormt uiteindelijk de begrenzing van het land. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, in Openbaring wordt daar min of meer dan ook wel een beetje op gezinspeeld. Gaan we toch nog even terug. Ik ben een beetje chaotisch. Maar gaan we toch nog even terug naar het Armageddon. We hebben het over die Eufraat gehad. Dat sluiten we nu af. Hè? Die lag dus, kwam dus droog te liggen. Zodat die koningen via die vruchtbare halve maan over de Eufraat heen op konden trekken om vanuit het noorden Israël aan te vallen. En zo komen ze zodoende in de vlakte van Israël, hè, in het dal van Megiddo, in Armageddon aan. Nou, over Armageddon hebben we ook gelezen. Het had een historische betekenis. En ik had daar nog een aantal teksten bij, wat er nou weer precies in stond. Dat heb je met voorbereiding. Dan denk je, oh ja, wat stond er ook alweer? We gaan in ieder geval naar Ezechiël 39. En dan wordt vanzelf wel duidelijk wat ik daarmee wil zeggen. Ezechiël 39 vers 11. Oh ja. Ezechiël 39 vers 11. En dat leggen we dan straks naast Openbaring 20. En dan gaat het ook over woorden, maar ik ben toch een beetje kwijt wat ik er nou over wil zeggen. Nou, we lezen het wel. Ezechiël 39 vers 11. Op die dag zal het gebeuren dat ik God daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert ten oosten van de zee. Daar zullen zij God en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen dal van de menigte Gog. Ja, en dat gaat dan weer over Armageddon, schiet me nu ineens te binnen. En dat vind je dan weer terug in Openbaring 20 vers 8. Dus de relatie met Armageddon is dat daar een strijd met Gog en Magog zal zijn. En daarin worden we trouwens wel weer meegenomen tot na het duizendjarig rijk. Hè? En ja, zo kun je eigenlijk zien dat daar een strijd in Armageddon is voor het duizendjarig rijk en na het duizendjarig rijk. En dan lees je dan over in Openbaring 20 vers, nou lees ik vers 7 ook nog even bij, waar daar staat: en wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen over de breedte der aarde en omsingelden de lege plaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemelen en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de pool van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de profeet reeds zal zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in eeuwigheid. Ja, en ook hier zie je dat er later dan weer een strijd zal zijn. Hè, en dat daar weer volken zullen optrekken. En dat God weer een overwinning zal behalen. Nou, en dan zie je uiteindelijk ook, en dat gaan we niet opzoeken, een overeenkomst met Psalm 2 vers 2. Waar dan staat: de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalven. En wat daarbij ten aanzien van Gog en Magog nog wel aardig is om op te merken, is dat we ons vaak afvragen van ja, wat is nou de reden dat daar weer strijd zal zijn? Terwijl er al een verlossing is geweest. Het feit heeft er natuurlijk uiteindelijk alles wel mee te maken dat God wil dat de volken uiteindelijk, en dat de mensheid uit eigen beweging voor hem kiest, uit autonomie voor hem kiest. Dat ze niet vanuit verdrukking voor hem kiezen, maar dat ze zelf een keuze maken. En dat er uiteindelijk toch wel weer een moment zal zijn waarop die volken op de proef worden gesteld, zoals ook Adam en Eva in de Hof van Eden op de proef werden gesteld. Hè, door die boom van kennis van goed en kwaad dat er stond, dat ze een keuze kunnen maken. Kies je voor God of kies je tegen God? Nu, dat wat betreft vers 12 en 16 van Openbaring 16. Hè, over Armageddon, het dal van Megiddo. En Megiddo betekent zoveel als plaats van menigte, waar dan menigte van legers verzameld zullen worden. En dan toch nog even een slotopmerking. Hè. We hadden het net historisch bekeken. Toen zeiden we daarover van ja, je kan het historisch zien in de tijd van Johannes, dat die koning uit het oosten, dat de parten zijn. Hoe moet je het profetisch zien? Voor wat nog komen gaat, denk ik, dat de profetie zeker vervuld zal worden, want geen enkele profetie zal onvervuld blijven, leert de Bijbel ons. Maar het kan er natuurlijk wel anders uitzien dan dat het aanvankelijk historisch de bedoeling was. Want de volken die toen leefden, ja, die leven nu op dit moment niet meer. En hoe dat er dan echt uit zal zien, ja, dat is koffiedik kijken. Goed, we gaan naar vers 13 tot 15 van Openbaring 16. Dat is dat intermezzo. We hebben dus nu vers 12 en 6 gelezen, die bij elkaar horen, waar die koningen uit de richting van waar de zon op gaat komen, en dat die dan verzameld worden bij Armageddon. En dan lezen we in vers 13 tot 15 het volgende. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie je, kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren afgeeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Ja, en hier vinden we min of meer een uitweiding, een toelichting op vers 12 en 16. En dat vind je eigenlijk al terug in die demonen, waarvan we eerder hebben gezien van ja, de Eufraat werd ook gezien als de plaats van oorsprong van de demonen. En hier zie je dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet, daar komen drie onreine geesten als kikvorsen. En kikvorsen stonden in die tijd voor symbool voor demonische machten. En dan lees je in vers 14 dat geesten van demonen zijn die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde. En uiteindelijk worden die koningen van die aarde demonisch beïnvloed om op te trekken tegen God en tegen het Lam. En Ja, daarvan kun je uiteindelijk toch ook wel weer een relatie zien met de grote hoer, Babylon, in hoofdstuk 17. Die staat ook voor afgoderij. En daar zou je dan ook nog vers 12 en 13 van Openbaring 17 naast kunnen leggen, waar er staat: en de 10 horens, die staan voor 10 koningen, 10 volken die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet ontvangen hebben, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Nou, daar zie je een relatie tussen de koningen met hun legermachten en het beest. En het beest voert demonische macht uit over die volken en over die legers. En eerder hebben we het ook al gehad over sprinkhanen, hè? Die ook een demonisch leger. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, in die tijd zullen legers geleid worden door bovenaardse kwaadaardige machten. Dan gaan we even verder kijken. Valt er nog meer over te zeggen? Ja, ik noemde al kikvorsten. Die werden in de oudheid vaker in verband gebracht met demonische machten. En de volken worden dus door demonische macht en krachten verleid om tegen God en het Lam op te staan. En dan kunnen we ook nog eens even voor gaan naar Openbaring 13, vers 13 en 14. Daar zien we het beest uit de aarde, oftewel de valse profeet. En daar zie je ook die demonische machten bij terug. En dan lees je in Openbaring 13, vers 13 en 14. En het, dat is het, dat is die, dat beest uit de aarde. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. We hebben van gezegd, hij doet een soort Elia na. Die liet bij de kracht van God vuur uit de hemel komen, waardoor dat offer op de Karmel aangestoken werd. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Nou, dat beest, dat lees je ook verder, dat kan dan ook uiteindelijk praten. Dat krijgt het vermogen om te praten en te spreken. En dan gaan we nog even naar Openbaring 19, vers 19. Nou ja, en als je het dan hebt over dat verzamelen van die legers, dat vinden we daar dan terug. En daar vind je eigenlijk ook alweer een relatie terug met Openbaring 16, vers 12. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Nou, zo vinden we daar uiteindelijk een eenheid terug van het beest als machthebber, als heerschappij, als rijk, die gesteund wordt door een valse profeet, die demonische krachten laten uitgaan naar de mensen en die als het ware uiteindelijk een eenheid vormen om tegen God te strijden. Nou, dan gaan we vervolgens even naar vers 15, want ik denk dat we hier wel genoeg over hebben gezegd. En dan worden uiteindelijk de gelovigen gewaarschuwd, want als de hele aarde dat beest met verwondering achterna loopt en de strijd steunt, en dat zie je toch al vaker in oorlogen, hoe onrechtvaardig en hoe verkeerd oorlogen soms zijn. Het wordt soms ook gewoon door de bevolking gesteund, ook door allerlei propaganda. Nou, en uiteindelijk wordt hier voor die propaganda gewaarschuwd in vers 15, waar staat: zie je, kom als een dief. Oftewel, ik kom onverwacht. Dat is dan toch met name onverwacht voor hen die God niet kennen. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Ja, er wordt hier dus een waarschuwing gegeven aan de gelovigen met het oog op de demonische verleiding die er in de eindtijd zal zijn. En er wordt gezegd van ja, je moet je heil, wat uitgebeeld wordt als een wit kleed, niet bezoedelen en ook niet kwijtraken. Nou, dat vinden we eerder terug, hè, dat witte kleed in Openbaring 3 vers 18. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Dat is de brief aan de Laodiceensen. Gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, tussen haakjes kun je daarbij denken aan van het heil. opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. He, naaktheid is ook een teken van zonde. Denk ook even aan Adam en Eva in de Hof van Eden. Die zien op een gegeven moment dat ze naakt zijn. Ze schamen zich daarvoor en ze verbergen zich voor God tussen de bosjes. Maar ook, als je het hebt over dat kleed, kunnen we natuurlijk gaan naar Matteüs 22. Matteüs 22. Overigens kun je de naaktheid is niet alleen, duikt niet alleen op zonde, maar het duikt ook op straf. Dan lees ik straks nog een tekst over. We gaan eerst naar Matteüs 22 vers 11. Gaat het over de uitnodiging voor de koninklijke bruiloft. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Ja, is eigenlijk een beetje op het verkeerde feest binnengekomen. Het feest waar hij niet thuis hoorde, omdat hij het kleed niet had. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknarsen. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitgekoren. En hoe komt dat? Omdat de mensheid in de eindtijd in grote getalen uiteindelijk het kwaad achteraan zal lopen. En je ziet ook, hè, hoe kan het zo zijn dat iemand binnenkomt, dat deze man binnenkomt? We vinden er niet een direct antwoord op. Het feit is wel, en daar viel zo in de voorbereiding mijn oog op, want men zegt eigenlijk van ja, uiteindelijk werden alleen de goede uitgenodigd, maar dat is helemaal niet zo. Want in vers 10 van Matteüs 22 staat: en die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Slechte mensen worden ook uitgenodigd. Kwade mensen worden ook uitgenodigd. Maar hoe kom je binnen? Ben je bereid om dat bruiloftskleed en het heil van Christus aan te trekken? Ben je bereid om je aan God te onderwerpen? Ben je bereid om God te respecteren? Ben je bereid om het offer van het lam te aanvaarden? En dat is de roep die continu in Openbaring, maar ook continu in de Bijbel uitgaat op de mensheid: keer je tot God. Want dan heb je alleen redding nodig. En keer op keer geeft God de mensheid, en het begint natuurlijk met Israël, keer op keer geeft God Israël de kans, maar keer op keer geeft God de mensheid ook de kans. Keer op keer geeft God ook in Openbaring de mensheid de kans. En toch menen sommigen dan ook uiteindelijk het heil te kunnen beërven buiten God om, en buiten God om het paradijs in te kunnen gaan. Ja, dat is denk ik ook wel de les, een van de lessen die je kunt leren uit deze gelijkenis van de Heer Jezus. En dan nog iets over die naaktheid, waarvan ik zei: aan de ene kant is het een teken van zonde, het is ook een teken van straf. En ik citeer dan een gedeelte uit Jesaja 47 vers 3, je hoeft het niet op te zoeken, maar het staat in Jesaja 47 vers 3, als u het terug wil lezen. Uw schaamte zal ontbloot worden. Ja, uw schande zal gezien worden. Ik zal wraak nemen. Ik zal u niet als een mens aanvallen. Oftewel, het is niet als een mens die een mens aanvalt, maar het zal goddelijke interventie zijn. En het wordt hier dus ook gerelateerd aan straf. En je kunt het ook weer relateren natuurlijk aan hoererij. Hè? Ja, wat doet een hoer? Ja, die ontbloot haar schande voor diegenen die er geen recht op hebben. Want in feite is het zo van ja, de seksuele omgang is iets wat tussen één man en één vrouw behoort. En ga je er anders mee om, dan, ja, dan gaat dat ellende geven. Ook nog even naar Ezechiël 16. Ezechiël 16. Vers 36. En daar zie je dus inderdaad in relatie tot hoererij. Ja, En dat gaat over Israël ook. En dan begint het eigenlijk in vers 35 van Ezekiel 16. Daarom hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere. Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt. Daarom zie, ga ik al uw minnaars die u behaagd hebt, alle die u bemind hebt, met alle die u gehaat hebt, bijeenbrengen. Ja, ik zal hen van rondom bijeenbrengen tegen u en zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw naaktheid zullen zien. Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloed vergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en naijver. En ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoofd omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. Nou, hier zie je beide betekenissen terug. Hier zie je naakt eerst in de zin van het is hoererij, het is afgoderij. En uiteindelijk in vers 39 zie je het terug als straf. Je wordt berooid achtergelaten. Je hebt niets, je hebt deelt niet in het heil. Zie hier trouwens ook de overeenkomst, hè, met de beeldspraak die we straks tegenkomen in Openbaring 17. Waar het gaat over de hoer. He, en wat je dan leest in Openbaring 17 vers 4 is dat die vrouw bekleed is met purper en scharlaken. En uiteindelijk heeft zij ook een gouden drinkbeker in haar hand. Vol van gruwelen en van onreinheid van hoererij. En je ziet ook in vers 6 van Openbaring 17 dat die vrouw dronken is van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Nou ja, daar zie je eigenlijk ook alweer een overeenkomst. En dan zie je ook dat dat soort dingen gebruikt wordt, hè, dat daar heel veel beeldspraak in terug te vinden is. Goed, naaktheid. Naaktheid is dus enerzijds een teken van hoererij, van zonde. Anderzijds is het een teken ook van straf. En dan gaan we even de boel samenvatten wat betreft dit gedeelte. En dan heb ik het over vers 12 tot en met 16. En eigenlijk kun je daarover zeggen, maar ja, het gaat hier over Gods handelen in de eindtijd. En daarin zal zowel de goddelijke kracht als ook de demonische kracht sterker zijn dan ooit. En dus de gelovigen zullen sterker bekracht worden, maar ze zullen ook strenger bestraft worden. En dan denk ik ook even van hoe het in de handelingentijd was, waar Gods kracht ook sterker was. Dan zag je ook dat Ananias en Safira logen over hun stuk land, wat ze de opbrengst van een stuk land. Hè? En bij wijze van spreken, ze kregen er 20.000 euro voor. Maar ze zeiden van, hier is de opbrengst van het land. En ze deden net dat de 10.000 die ze was, dat de hele opbrengst was. En toen vielen ze dood neer. Nou ja, ik heb hem wel vaker gebruikt. Hè? Hetzelfde voorbeeld van, ja, je steekt een lege hand in de collectezak, maar dan val je in deze tijd niet dood neer. Maar dat was in feite wat Ananias en Safira deden. Alleen ja, die hadden wel een hele, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gedaan. Ik in ieder geval wel, en ik zit hier nog steeds. Hè? Ja, een lege hand in de collectezak. Ja, je bent in ieder geval toch fijn. Dat je wat geeft, dat je een heel gul christen bent. Maar ja, ik heb geen geld bij me. En als je het niet doet, ja, dan denken mensen, dat is een gierige vrek. Lekker hypocriet allemaal. Maar in deze tijd, of je moet per ongeluk ter plekke hartfalen krijgen, wat een medische oorzaak heeft, vallen mensen daar niet dood van neer. Maar dat is iets wat je in de handelingentijd dus wel ziet. Goed, Gods kracht werkt dus sterker dan ooit. Gelovigen zullen ook sterker bekrachtigd worden, maar zullen ook strenger bestraft worden. Echter, hè, wat geldt voor ons? Nou, dan citeer ik Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op of tot in de dag van Jezus Christus. God handelen gaat met ons door tot in de dag van Jezus Christus. Zelfs dwars door de dood heen. Goed, dan gaan we nog even verder. We hebben nog een kwartier. En dan hebben we vers 12 tot en met 16 afgerond. De zesde engel, die dus zijn schaal uitgiet over de grote rivier de Eufraat. En dan komen we bij vers 17 tot 21. En dan gaat het uiteindelijk om Het oordeel over Babylon. Alhoewel, als je begint te lezen, dan begint het met... En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de hemel. Uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: het is geschied. Het is een schaal gericht wat over de lucht wordt uitgegoten. En het, nou ja, goed, het lijkt een beetje een warboel waarin dingen door elkaar heen lopen. Echter, het gedeelte wordt duidelijker wanneer we de chiastische structuur erin zien. En de chiastische structuur, dan denkt u wel, wat is dat ook alweer? Dat is zo'n A, B, C, B, A structuur. Hè? A houdt verband met A, B met B en dan in het midden heb je C. En dat loopt zo naar elkaar toe. Dus het begin heeft met het einde te maken. Dan heb je nog twee stukken daartussen die met elkaar te maken hebben. En dan heb je in het midden. Hoe zit deze chiastische structuur in elkaar? Nou, ik ga het gedeelte maar even lezen in chiastische structuur. En dan lezen we eerst vers 17. En vers 17 houdt dan verband met vers 21 wat we daarna lezen. In vers 17 staat: en de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de hemel, uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: het is geschied. Wat we zien is dat er een engel een schaal uitgiet over de lucht. Dat is het eerste in vers 1. En we zien ook dat er een luide stem uit de tempel in de hemel klinkt. Twee dingen in dit vers. We vinden dan min of meer ook dus twee dingen terug in vers 21. Daar zien we wat er uit de lucht komt vallen. In vers 17 is het een engel die zijn schaal uitgiet uit de lucht. En wat heeft dat tot gevolg? En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Dat is dus wat uit de hemel komt. En dan vervolgens, en we gaan straks nog wat inhoudelijk hierop in, zie je in het tweede deel van vers 21, daar waar God in vers 17 sprak, daar spreekt in vers 21, daar spreken de mensen. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. En het is natuurlijk wel aardig dat daar uit de tempel een luide stem klinkt, waarvan we weten dat het God is, omdat God de enige is die op dat moment in die rook kan bestaan, dat hij zegt: het is geschied, de plagen zijn voltooid. Maar dan zie je uiteindelijk dat de mensheid, ondanks al die plagen, zich nog niet aan God heeft overgegeven. Ze lasteren God nog steeds. Nou, dat is A. Dan gaan we naar B. En B wordt gevormd allereerst door vers 18 en 19. En er kwamen stemmen en donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest, sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. En heel kort gezegd zie je hier, je ziet hier een enorme aardbeving. Enorme aardbeving. En dat zie je ook terug in het tweede deel van B, namelijk in vers 20. Daar zie je de gevolgen van die aardbeving ook terug. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. Die zijn van hun plaats verwijderd. En bergen waren er niet meer te vinden. Die zijn allemaal ingestort. Dat is het gevolg van die grote aardbeving, zoals we die zien in vers 18 en 19a. En dan kom je uiteindelijk bij het midden uit. En dat midden, dat wordt gevormd door vers 19, waar het staat: en de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van de heidevolken stortten in. Nee, sorry, dat was nou loop ik verwarring te zaaien, want dat hoorde bij B. Het gaat om vers 19b. Dat is volgens het midden. Vers 19b. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. Nou, dat vormt C. En dat vormt dus het midden van dit gedeelte. Het gaat uiteindelijk om de gedachtenis van God aan Babylon. En dan zie je dus dat dit gedeelte uiteindelijk de opmaat is van wat we vervolgens in hoofdstuk 18, 17 en 18 zien. Want waar gaat het in hoofdstuk 17 en 18 over? Dan gaat het eerst over Babylon. Van wat is Babylon? Wie is Babylon? Wat doet daar Babylon? En in hoofdstuk 18 zie je vervolgens het oordeel over Babylon. Kun je ook nog naar dat schema gaan wat we eerder hebben gehad. Hele tijd terug alweer. En het is dat schema. Ik heb er meerdere gegeven. De indeling van Openbaring 4, vers 1 tot 20, vers 15, naar zegels, bazuinen en schalen. Ik heb hier nog een paar liggen voor de mensen die ze niet hebben. Ik kan hem straks wel even pakken. De indeling van Openbaring 4, vers 1 tot 20, vers 15. En dan zie je, onderaan die zevende schaal, hè, dat uiteindelijk die zevende schaal, dat hoofdstuk 17 en 18, een uitwerking is van de zevende schaal. Dus openbaring 17 en 18 is een uitwerking van de zevende schaal. En dan zie je dus, heb ik daar dus geschreven, gigantische aardbeving, Babylon valt en bergen vergaan. En dan, zie je verschijning van Babylon en het beest en dan zie je de val van Babylon. Nou, die zaken, hè, die lopen in elkaar over. Zoals je ook, hè, uiteindelijk bij dit zevende bazuin ook een uiteenzetting zag. Zie je dat uiteindelijk bij de zevende schaal dat dat dan ook het geval is. Nou goed, ook wat betreft de indeling van deze verse in de chiastische structuur. En het gaat hier niet om die chiastische structuur. Het gaat erom dat die chiastische structuur een doel heeft. Die maakt de boodschap duidelijker. Namelijk dat wat hier centraal is, dat Gods toren over Babylon is. En dat is dus ook de kern van dit gedeelte. En vormt dus ook de opmaat van hoofdstuk 17 en 18. Nou, laten we nu even een begin maken. Ik hou de tijd nog even in de gaten. Met de behandeling van dit gedeelte. En dan gaan we eerst naar vers 17. En er staat dan, en de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon, die zei: het is geschied. Nou, de zevende plaag voltooit de reeks van de zeven schaalgerichten. Dat mag duidelijk zijn. Het is geschied, kun je dan weer zien in relatie tot wat in hoofdstuk 15 vers 1 staat. Waar we lezen: en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Tot een einde gekomen zijn heeft hij dan uiteindelijk een relatie met het is geschied aan het einde van vers 17. Ja, dat, en is in dat opzicht trouwens ook aardig als je over het is geschied is om te gaan naar openbaring 21 vers 5 en 6. Daar heeft het wel betrekking op iets anders, want daar vinden we ook het begrip het is geschied terug, maar daar heeft het betrekking op de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan lezen we daar in openbaring 21 vers 5 en 6. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En dan moeten we ook gelijk denken van de Alpha, dat ziet op dat God het begin is. Denk maar Genesis 1, in den beginnen. En wat lezen we aan het einde op de zevende dag? Dat God rust. In Genesis 2, vers 2, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Ja, en daar zie je dat Gods werk tot voltooiing komt. En eigenlijk kun je hier zeggen van ja, met de komst van het nieuwe Jeruzalem, ook daar breekt dan weer de zevende dag aan. Hè? Dat zie je in sommige schema's, die hebben dan Gods heilsplan in allerlei delen opgedeeld. Nou, daar kun je over discussiëren, wat dan ook. Maar ik denk wel dat je kan zeggen, die Sabbatsrust, zoals die in Genesis was, die vind je ook in openbaring terug. En eigenlijk wordt dat ook wel onderbouwd, hè, in Hebreeën. Ik heb even de precieze plek niet voor de geest. Maar waar dan staat dat er voor Israël nog een Sabbatsrust blijft. Nou, die Sabbatsrust die wordt hier gevonden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En door Israël gezegend mogen de volken daar dan ook in delen. Het is geschied. Ja, in Openbaring 16 in negatieve zin, voor negatieve dingen. In Openbaring 21 in positieve zin. Dan zal er een sabbatsrust aanbreken. En dan zal net als eigenlijk in de Hof van Eden weer naar een moment van verleiding zijn. Maar daar zal dan uiteindelijk korte metten mee worden gemaakt. Dan is Gods geduld op, hè, en dan is het klaar. Dan gaan we even terug naar Openbaring 16, vers 17. De zevende engel die zijn schaal uitgiet over de lucht. En dan zie je uiteindelijk ook een relatie tot het zevende bazuingericht. Kijk maar eens even mee. In Openbaring vers 16, vers 18a, daar wordt geschreven: en er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En ga je dan vervolgens naar... En dan zie je ook dat de grote hagelstenen komen in vers 21. En ga je dan vervolgens naar 11 vers 19b. Maar het gaat om dat zevende bazuingericht. 11 vers 19b. Daar lezen we dan het volgende. En dan zie je dat de tempel geopend wordt. En dan lezen we in vers 19b. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Nou, dan zie je ook dat het hier weer de afsluiting is. En dan zie je ook alweer hier dat daar structuur is in de wijze waarop God zijn oordelen uitvoert. Dat dat geordend gebeurt en dat dat beheerst gebeurt. En dat daar een idee achter zit en dat dat een doel heeft, namelijk om de mensheid tot inkeer te laten komen. En ook heeft het trouwens relatie met de zevende Egyptische plaag. Want wat zagen we bij de zevende Egyptische plaag? Daar zie je namelijk ook hagel en donderslagen terug. En dan nog even over die zevende engel die zijn schaal uitgiet over de lucht. Uiteindelijk is het centrale gedeelte van dit gedeelte, het centrale stuk van dit gedeelte, vers 19b, dat het grote Babylon bij God in gedachtenis komt. Maar de plaag waarmee alles gepaard gaat, en dat ontdek je door die chiastische structuur, die is dus te vinden in vers 21, waarin we lezen dat grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, uit de hemel vallen op de mensen. Dus het feit dat die engel zijn schaal over de lucht uitgiet, ja, geeft in algemene zin aan, het oordeel is afkomstig uit de lucht, maar het ziet toch vooral op vers 21a op die hagel. En dan gaan we nog even naar vers 18. Vers 18. En dan gaan we daarna pauze houden. En dan lezen we even vers 18. En er staat er: en er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. Dat zagen we trouwens ook bij het bazuingericht terug. En er kwam een grote aardbeving. Zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving zo groot. Dan zie je het eigenlijk van, ja, een verdrukking zo groot, zien we elders ook in de Bijbel staan. Die haal ik straks trouwens nog aan. Het is exponentieel wat hier gebeurt. Het is het eindgericht, het is het eindoordeel van God, waarin alles op een overtreffende wijze door God zal plaatsvinden. Waar het de oordeel op overtreffende wijze zal plaatsvinden. Een enorm groot oordeel. Nou, we vinden dat trouwens ook bij Egypte terug. En dat zal ik citeren, hoeven we niet op te zoeken, ook vanwege de tijd. Bij de plagen in Egypte lezen we in Exodus 9 vers 18. Zie, ik zal morgen, spreekt God, omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen. En dat is dus de zevende plaag. Zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Niet is geweest. Zo'n zware hagel in Egypte. Hetzelfde geldt voor de dood van de eerstgeborene, de tiende plaag. De afsluiting van al die plagen. En hier is, in Openbaring is de zevende schaal ook de afsluiting. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit is geweest en zoals er ook nooit meer zijn zal. He, dat dus met betrekking tot die dood van de eerstgeborenen. En als je het dan hebt over de eindtijd, Nou, hier vinden we dus in Openbaring 16 vers 18 een grote aardbeving zoals die er niet is geweest. Kun je ook Daniel 12 vers 1b naast leggen. Daar gaat het dus ook over de eindtijd. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet is geweest sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Ja, hè, ook dat gaat dan over de eindtijd. Het laatste, het ultieme strijd, ultieme oordeel en dat... En ook de mensen, de vijanden van God, er niet toe zetten om zich tot hem te bekeren. Nou, dan gaan we nog even afsluiten met vers 18. Ja, net zoals bij wat ik zei bij het zevende zegel, als bij de zevende bazuin, zien we hier dat daar stemmen, donderslagen en bliksemstralen zijn. En dan vinden we uiteraard ook toch alweer de gebeurtenissen terug, zoals ze die vinden bij de bevrijding van Israël. In Exodus 19 vers 16. En zoals je uiteindelijk bij Israël de bevrijding uit Egypte, die leidt tot de eerste verbondsluiting, zo zie je hier de bevrijding en de verlossing van Israël in Openbaring leiden tot uiteindelijk de werking treden van het tweede verbond. Daar zie je dan ook alweer het verband mee. En dan gaan we even naar Exodus 19 vers 16. En daar zien we dat God bij die eerste verbondsluiting zich ook met, ja, even onerbiedig gezegd, met heel veel toeters en bellen openbaart. En het volk Israël staat dus bij die berg Sinaï en dan zie je het volgende. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Nou, zo openbaart God zich aan Israël bij die eerste verbondsluiting. Zo zal het zijn voorafgaand aan het inwerking treden van de tweede verbond. En voorafgaand aan de openbaring van Jezus Christus. Maar zo werkt het niet altijd. En dan denk ik wel en dat weten we allemaal wel, maar het is wel goed om daarbij stil te staan. He? Dat God niet altijd, in iedere tijd, op dezelfde wijze werkt. En dan komen we toch weer uit bij een gedeelte wat ik al vaker gelezen heb. Wat ik wel heel bijzonder vind. En wat ons toch iedere keer ook weer helpt om ons daarbij te bepalen. En dat is namelijk 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Vers 9 tot 13. Waar God zich aan Elia openbaart. Elia die het allemaal niet meer ziet zitten, die heeft die offerstrijd op de Karmel gehad, hè, tegen de priesters van de Baal, en die strijd is door God gewonnen door vuur uit de hemel. Maar dan brengt hij die priesters om en nou ja, dan komt het nog niet echt tot geloof bij Ahab. En dan moet Elia voor zijn leven vrezen en dan gaat hij bij die gaat hij onder zo'n bremstruik liggen en dan zegt hij, ja, laat me alsjeblieft maar doodgaan. Hij is gewoon depressief. Je kunt ook zelfs zeggen, hij is een soort van suïcidaal. En dan grijpt God hem bij zijn vodden en dan stuurt hij hem naar de berg Horeb. En dan moet een behoorlijk stukje verlopen, want er ligt een stuk in het zuiden. Bij die berg Horeb, wat dan de berg van God wordt genoemd, daar komt Elia dan aan, dan lezen we in vers 9. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. Ik heb hard gewerkt voor uw God. Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, een grote goddeloze bende, zoals het ook in de eindtijd zal zijn, en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Ja, hij staat er helemaal alleen voor, zo geeft hij aan. En dan zie je ook maar dat een mens niet alleen kan leven en dat een mens het ook niet alleen kan doen en dat hij andere mensen nodig heeft. Oftewel, wat in Genesis staat, opdat de mens niet alleen zij. Want dat kan een mens niet. Maar hij, God zei, ga naar buiten. En ga op de berg staan. Voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken bracht voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Naar deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En dat is wel mooi om te zien hier. We hebben net gezien dat God aanwezig was. Hè, dat hij zich manifesteert in de aardbeving, een hele hoop herrie en geluid. Maar hier is hij allemaal niet in. En dan zie je dat God in verschillende tijden op verschillende wijze werkt. En eigenlijk als je het in de context gaat plaatsen van de historie en van de geschiedenis van het leven van Elia. Zegt Elia, ja, ik weet niet waar u bent, God. Ik hoor niks van, ik zie niemand van u, ik zie geen gelovigen of wat dan ook. En God zegt eigenlijk tegen Elia, je moet op een andere manier luisteren. Je moet op een andere manier kijken. Je moet op een andere manier tegen de dingen aankijken. En dan hoor ik als het ware in deze tijd de mensen zeggen, de atheïsten zeggen, ja, maar ik zie God niet. En de Bijbel is een sprookjesboek en we kunnen hem vanuit de wetenschap niet bewijzen. En dan zegt God als het ware, als we deze geschiedenis lezen, als we deze gebeurtenis lezen waarin God zich openbaart aan Elia, horen we God als het ware ook zeggen, ja, maar je moet op een andere manier naar de dingen kijken. Je moet het niet, het is niet door het weten, maar het is door het geloven. En dan zien we hier dat het verder gaat in vers 13 en het gebeurde. Toen Elia dat hoorde, namelijk het suizen van een zachte stilte. Het suizen van een zachte stilte, dat is wel mooi weergegeven. Hoe kun je een zachte stilte horen suizen? Ja, je kunt de stilte horen als het ware. Toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Ja, dan laat God hem uiteindelijk zien dat er nog 7000 profeten over zijn. Dat hij even goed met zijn oogjes moet kijken. Dat hij niet goed heeft gekeken. Maar hier zie je uiteindelijk dat God zich op een wijze openbaart waarvoor je stil moet zijn. Waarvoor je op een andere manier moet kijken. Waarvoor je op een andere manier moet geloven. En we weten allemaal wel dat de tijd van de openbaring werkt. Dan werken de zaken anders dan in deze tijd. Nou, zo geldt het voor ons ook in deze tijd. Dat het van belang is om de zaken op een andere manier naar de zaken te kijken. Ja, God openbaart zich niet zichtbaar, niet merkbaar, niet in tekenen, niet in wonderen. Maar God openbaart zich als het ware in geestelijke zin ook in deze tijd in het zachte suizen van een zachte stilte. En je moet je geloofsoren en je geloofsogen open doen om dat te horen en om dat te zien. En dan is het uiteindelijk ook zo dat God, zij het op een verborgen wijze, ook in ons leven wil werken. Niet zo heftig als in de handelingentijd, als in openbaring of bij de Sinaï. Maar God doet het wel. Alleen ja, dat is op een andere manier naar de zaken kijken. Nou goed, dat is mooi om af te sluiten. Hè? En dan gaan we straks na de pauze verder met vers 19. En daar gaat het dan uiteindelijk over de grote stad Babylon en wat erop volgt. Tot zover.